Vandaag wilde ik een preek houden over een heel bekend verhaal en daar misschien een nieuwe blik op geven. Het verhaal van de toren van Babel. Nou, we hebben het allemaal wel een keertje gehoord, het verhaal. En je ziet hier dit plaatje. Die hing bij ons thuis in Ridderkerk boven de bank. Mensen die mijn ouders wel eens bezochten, kunnen zich misschien dit schilderij nog wel herinneren. Het was een reproductie. Dit is een schilderij van Pieter Breugel. En ik vond het als kind een uitzonderlijk indrukwekkend schilderij. Want ja, ik kon er eindeloos naar kijken. Je ziet dan een toren waarbij de wolken zeg maar halverwege die toren zijn. Nou, denk ik dat dat in de praktijk niet zo zou zijn. Ik denk niet dat het heel realiteitsgetrouw is. Maar het is natuurlijk wel ontzettend indrukwekkend. En dan kijk je die mensen, er lopen daar mensen op de grond. Die zijn echt zo verschrikkelijk klein. Als kind was ik daar helemaal van onder de indruk. Dat het niet 100% klopt. De oorspronkelijke toren van Babel stond waarschijnlijk niet aan de zee. Dus die heeft Pieter Breugel er zelf bij verzonnen. Maar dat maakt het verhaal niet minder mooi. Nou, we kennen allemaal dit verhaal en dat is een verhaal van de vloek van taal. Nou, dat is voor ons als wikkelijk bijbelvertalers natuurlijk wel interessant, want is taal nou inderdaad een vloek of niet? Hoe werkt dat nou? Nou? Ik ga het verhaal met jullie lezen en dan gaan we daar verder op in. Dus Genesis 11... vanaf vers 1 tot en met 9. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken dat ze een vlakte in het land Sinear vonden en daar gingen ze wonen. En ze zeiden tegen elkaar: kom, laten we kleiblokken maken en die goed bakken. En die kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hen tot leem. En ze zeiden: kom, laten we voor onze stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden we over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei: zie, ze vormen één volk en ze hebben alle één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten we neerdalen en laten we hun taal daar verwarren, zodat ze geen van allen elkaars taal kunnen begrijpen. Zo verspreidde de Heer hen vandaar over heel de aarde en ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heer de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Tot zover. Nou, hier heb je dus het verhaal van hoe God taal creëerde, maakte, de talen verwarde. En ik denk dat we allemaal wel eens gedacht hebben van, nou, het zou toch wel eenvoudiger zijn geweest als het niet gebeurd was. Dan konden we overal naartoe, iedereen sprak dan dezelfde taal, zou het leven een stuk makkelijker maken. Het zou zeker ons werk een stuk makkelijker maken, dan kon ik iets heel anders doen. Dan hoefde ik geen bijbelvertaalwerk te doen, maar één taal, wikkelijk bijbelvertalen, zal dan niet bestaan. Wij zouden klaar zijn met ons werk. Maar er is ook een andere kant op de zaak. Mede door ons werk heb ik eigenlijk een heel stuk waardering gekregen voor taal. Taal is iets heel moois en het is eigenlijk best heel bijzonder dat al die verschillende talen zo mooi werken. En het laat een heel stuk van de diversiteit van mensen zien. De diversiteit van verschillende culturen. En in zekere zin laat het een stukje van de creativiteit van God zien. En het volgende plaatje laat een aantal plaatjes van verschillende culturen zien. Mexico links, Bangladesh rechtsboven, Cameroen rechtsonder. Heel verschillende culturen, Heel verschillende manieren van kleding. Heel verschillende manieren van dans. Heel verschillende manieren van zich uitdrukken. Het laat iets van Gods creativiteit zien door de menselijke cultuur heen. En taal is daar eigenlijk een heel groot onderdeel van. En taal is net zoiets als een soort van de schepping bewonderen. Zoals je een bloem kunt bewonderen, steeds nieuwe dingen ontdekt in verschillende bloemen in een veld. Je hebt mensen die bewonderen vogels, die kennen alle namen van verschillende vogels. Nou, ik ben daar heel slecht in, maar ik ben altijd heel jaloers op mensen die dat wel kunnen determineren. Zo is taal ook zoiets. Heel veel verschillende talen die heel veel moois van de creativiteit van God laten zien. Is dat dan nou een vloek? Nou, laten we daar eens op een andere manier in kijken. En daarbij wil ik niet zeggen dat het niet een beetje ook een vloek is, maar er zit, want natuurlijk taal is tegelijkertijd verschrikkelijk lastig dat we elkaar niet kunnen verstaan. En het was ook een straf, maar er zit een ander aspect aan. Ten eerste herinneren we ons de opdracht in Genesis 1 misschien, Genesis 2. Dat God zei tegen Adam en Eva, wees vruchtbaar en bevolk de hele aarde. Gods opdracht was dat de mensheid zich zou verspreiden over de hele aarde en de hele aarde zou bevolken. En we hebben net in het verhaal van Babel gelezen dat dat niet zo heel goed lukte. Ze gingen als één groep naar een vlakte in Sinjar, zagen, nou, hier kunnen we het overzicht bewaren, hier kunnen we netjes bij elkaar blijven, elkaar goed zien, elkaar niet kwijtraken, dan bouwen we een grote stad met een grote toren in het midden die iedereen kan zien, en dan hoeven we ons niet te verspreiden. Een heel stuk ongehoorzaamheid aan God. Dus het was in zekere zin een direct in tegenspraak met wat God wilde. En Chris Wright, een van de bekendere theologen in Engeland, die zei van eigenlijk is hoofdstuk 10 een soort van illustratie van hoe God aan het werk was in wat je ziet in hoofdstuk 9 van Genesis. In hoofdstuk 9 staan allerlei geslachtsregisters, wie er allemaal geboren werd. En dan staat er zo mooi, en al die verschillende bevolkingsgroepen verspreiden zich over de hele aarde. Dan komt er een soort van intermezzo in hoofdstuk 10, en dat is de toren van Babel. En dat is als het ware laten zien, hoe gebeurde dat verspreiden nou? En wat daar dan in wezen gezegd wordt, de mensen deden het niet uit zichzelf, ze hadden een duwtje nodig. Ze redden het niet in een eentje. Dus ook in hoofdstuk 9 wordt al kort Babel genoemd als de stad van Nimrod. De man die in opstand was tegen God. Nou, tegelijkertijd is dit verhaal van Babel ook een opmaat naar hoofdstuk 12, het hoofdstuk daarna, waar de roeping van Abraham komt. En daar is ook een enorm contrast. Aan de ene kant Babel, die samen wilde zijn, die een eigen naam wilde maken. En dan hoofdstuk 12, dan komt Abraham en dan zegt God, ik zal voor jou een naam maken. En die stuurt hem dan juist weg. Dus het idee van opklonteren, voor jezelf een naam maken, jezelf redden, tegenover God die aan het werk is, God die verspreidt, op God vertrouwen. Nou, dat is als het ware twee geschiedenissen die tegenover elkaar worden gezet hier. Vertrouwen op God, tegenover vertrouwen op jezelf. Nou, daar gaan we iets verder op in. De structuur van de preek is dat God onze torens komt bekijken. Mensen in opstand, dat is het eerste deel. God regeert en God reageert. En tenslotte, God komt naar beneden. Nou, beginnen met opstand. Het begint heel beeldend, het verhaal, dat heb ik net gelezen ook genoemd. De mensen trekken naar het oosten, naar de vlakte van Sinjar. Je ziet het als het ware voor je. Die karavaan van mensen die met grote aantallen richting een vlakte trekken. En in een karavaan, terwijl je reist, is het heel moeilijk om iedereen bij elkaar te houden. Het is ingewikkeld. We kennen het verhaal van Jezus met zijn ouders. Die gingen in een heel klein karavaantje naar Jeruzalem vanuit Nazareth. En toen raakte Jezus al kwijt. Of tenminste andersom, van Jeruzalem terug naar Nazareth. En toen waren ze Jezus al kwijt. Die was achtergebleven. Nou, kan je je voorstellen als het op nog grotere schaal gebeurt. In een onbekend gebied, zonder wegen. Het is dan heel moeilijk om elkaar vast te houden. Dus dat was waarschijnlijk voor de mensen toen een grote zorg. Hoe houden we de zaak bij elkaar? En de boel onder controle houden. Dat was het doel. De zaak controleren. Alles afdekken. Nou, dat komt heel menselijk voor. Als je nu de politiek luistert, dan gaat het daar heel vaak over. De boel bij elkaar houden. Alles onder controle houden. Alle regels zo doen dat er niks fout gaat. Heel menselijk, heel natuurlijk, willen we allemaal. Maar in de praktijk is dat vreselijk ingewikkeld. En toen kwamen ze dus op een plek waar dat misschien zou gaan lukken. Mooie overzichtelijke vlakte. Waar ze een stukje controle konden gaan creëren. En dat is dus het verhaal van Babel. Nou moet je hier eigenlijk naar luisteren, naar dit verhaal. Alles wat ik gelezen heb. Door de oren van de oorspronkelijke luisteraar, de oorspronkelijke Joden die dit verhaal hoorden. Nou, dit werd van mond op mond verteld en later opgeschreven als deel van de Joodse geschiedenis. Nou, wat hoor je dan als Jood die bekend is met de Joodse geschiedenis? Het eerste wat opvalt is, dit is het verhaal over Babel. Nou, Babel was zeker voor de latere Joden, een enorm groot ding. Babylon, hetzelfde stad. De grote vijand. Het imperium dat altijd voor de ballingschap als een grote schaduw in de verte lag. Als een leeuw die klaar lag om hen te verslinden. De grote schaduw die voor honderden jaren over hen heen lag. En natuurlijk tijdens en na de ballingschap nog sterker. Je hoort als het ware in dit verhaal een echo van wat doet God met zijn vijanden? Hoe werkt dat nou? Het grote imperium dat probeert iedereen te verslinden. En Babel is daarmee symbolisch voor al die grote rijken. Het imperium dat probeert alles te controleren. Het grote controlemechanisme wat mensen druk oplegt. Terwijl Israël als klein volkje juist afhankelijk van God was. Die echo moet je horen in dit verhaal. De echo van controle en macht van machthebbers die niet het beste met je voor hebben. Ten tweede is die toren niet alleen een symbool van controle, het is ook een symbool van afgodendienst. Dit soort torens waren altijd tempels. Het was een symbool van afgodendienst. En zo'n toren is als het ware een groot vruchtbaarheidssymbool, een groot vallensymbool. Het is een toren die heel erg gericht is op afgodendienst. En in die tijd hadden ze die ziggurats. Daar moet je aan denken. Die ziggurats waren grote tempels waarop mensenoffers werden gebracht. En als een Jood dan het verhaal van de toren van Babel hoort, hoort hij niet alleen een verhaal van macht, hoort hij ook een verhaal van opstand tegenover God. Hoort hij een verhaal van afgodendienst. Ten slotte, als je dit verhaal hoort als Jood, hoor je direct slavernij. Herinner je wat de Joden deden in Egypte? Piramides bouwen. Als slaven werden ze aan het werk gezet om stenen te sjouwen en torens te bouwen. Nou ja, als jij als Jood dit verhaal hoort, dan komt direct dat idee terug van torens bouwen. Die tot in de hemel reiken. Zij vereenzelvigden zich met de onderdrukte slaven die torens moesten bouwen. Dat zijn de echo's in dit verhaal. Afgodendienst, slavernij, mensen die in opstand zijn tegenover God. Dat is wat hier gebeurt. En God wordt daarin getart. God had in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 9 gezegd dat hij de hele wereld wilde vervullen. Maar de mensheid gaat dwars tegen Gods opdracht in. Ze willen beroemd worden. Ze willen als God worden. Ze willen tot in de hemel reiken. Ze willen hun eigen naam maken. En daarmee is het een hele directe soort van parallel met de zondeval. We zijn 9 hoofdstukken verder en eigenlijk is het de zondeval herhaald. Want wat was het idee van de zondeval? Adam nam die vrucht om als God te worden. Nou, hier willen ze tot in de hemel reiken. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Weer doen ze precies wat God had gezegd niet te doen. Bij elkaar blijven hier. In de tuin van het paradijs was het... Die ene boom, die mag je niet nemen. En wat deden de mensen? Pakken van die ene boom. Hier was het gezegd, het enige wat je hoeft te doen is jezelf te verspreiden over de aarde. Wat doen ze? Bij elkaar blijven. Ze doen precies wat God zegt dat ze niet moeten doen. Nou, laat ik dat nu eens op onze huidige tijd toepassen. Ook nu gaan we tegen God in met z'n allen als mensheid. Ook nu is de mensheid in opstand tegen God en wordt God als het ware buitenspel gezet. Proberen we God zoveel mogelijk uit onze maatschappij te verdringen en willen we zelf als God worden. We herkennen dat. En ook nu worden diezelfde soort torens gebouwd. Volgende plaatje. Ken je deze? De Burj Khalifa. Ongeveer 1 kilometer hoog. En op dit moment is die denk ik recordhouder, maar volgens mij wordt de volgende alweer gebouwd die nog hoger is. Het idee van torens die tot in de hemel reiken is zo oud als de mensheid en zo modern als het maar zijn kan. En dit is duizelingwekkend. Ik heb aan de voet van die toren gestaan en je kan je er helemaal niks meer voorstellen. Echt helemaal niks meer voorstellen. Een toren die 1 kilometer hoog is en waarvan we denken van ja, dat is eigenlijk nog niet hoog genoeg. Het is een symbool van wat mensen kunnen. Het is super indrukwekkend en tegelijkertijd beangstigend. En ik denk dat jullie ook wel de verhalen kennen dat bij de bouw van deze torens in het Midden-Oosten weer slavenarbeid gebruikt wordt en de geschiedenis herhaalt zich. Ook nu worden slaven gebruikt uit de Filipijnen, uit andere plekken in Azië, die onder zwaar beroerde omstandigheden dit soort torens mogen helpen bouwen. En dit zijn dan fysieke torens, maar op dezelfde manier worden ook virtuele torens gebouwd van business imperiums die op basis van bijna slavenarbeid opgebouwd worden, waar enorme macht vergaard wordt door mensen die miljarden euro's, dollars, weet ik wat, hebben en altijd meer willen, altijd groter willen, altijd hoger willen. Amazon, Apple, Google, noem het maar op. Bedrijven die groter zijn dan je iets bij voor kan stellen en tegelijkertijd de onderdrukking van de kleine man overal in de wereld. Bianca vertelde over mama Pauline met 20 mensen in een heel klein huisje waarbij enige eten vaak is een zak rijst waar ze een maand mee proberen te doen. Dat dus. Het onrecht is niet iets van toen, alleen dat is ook iets van nu. En zelfs in Nederland, ook hier in Nederland, is er heel veel stille armoede, mensen die onderdrukt worden, mensen die bewust of onbewust tekort worden gedaan. De mensheid is nog steeds in opstand tegen God. Nou, heel triest. Maar gelukkig is dit niet het einde van het verhaal. Maar laat ik eventjes, voordat ik dit als te veel over anderen laat hebben, eventjes op onszelf toepassen. In hoeverre zouden wij niet precies hetzelfde doen en doen we niet precies hetzelfde? Ook wij willen niet uit onze veilige omgeving gerukt worden. Ook wij verzetten ons met hand en tand tegen onveilige situaties. Wij willen ook controle houden over ons eigen leven. En wij bouwen in zekere zin ons eigen privé torentje. Tot op zekere hoogte. Zit in onze genen. Veiligheid, controle houden, vooral aan onszelf denken en pas later aan de ander. Torentjes die in zekere zin opstand zijn tegen God. Waarbij God zegt, ik heb de controle, doe wat ik zeg, leef vrij. Nou, dat vinden we allemaal heel erg moeilijk. Dus hoe ziet die opstand in mijn leven eruit? En dan komt het tweede deel van de preek. Hoe reageert God daar nou op? Laat God dat gebeuren? Zit God met de handen in zijn haar? Heeft hij zoiets van, laat maar zitten? Nee. Het mooie in deze tekst is dat er dan staat, God kwam naar beneden. En daar zit al zoveel genade in. God laat de mensen niet zomaar hun gang gaan, maar God komt naar beneden. Terwijl mensen hun best doen om een toren te bouwen om in de hemel te reiken, zegt God, nou, er is een veel makkelijkere manier, laat mij eerst maar eens naar beneden komen. Een stuk makkelijker. Want dat gaat jullie toch niet lukken. Jullie torens tot in de hemel, onbegonnen arbeid. En God komt zelf naar beneden. En ik kom daar straks nog op terug, want dat is superbelangrijk. Dat is ook het derde deel van de preek. God komt naar de mensen toe en hij wacht niet af tot ze hem bereiken. Dat is zo mooi. En dan staat er in de tekst zo mooi dat God als het ware met zichzelf overlegt en kijkt van, wat gaan we nou hiermee doen? En vroeger interpreteerde ik dat altijd als een beetje alsof God een klein beetje bang was van de mensen. Zo van, ja, als ik ze nu hun gang laat gaan, dan kunnen ze alles bereiken. En ja, dan word ik een soort van buitenspel gezet. Ik weet niet of u zelf die interpretatie ook wel eens heeft gehad. Maar het voelt als het ware alsof God zegt, als ik er nu geen stokje voor steek, dan bedreigen ze me echt. Nou, dat kan natuurlijk niet. En de psalmen zeggen dat God lacht over de opstand van de mensen. Dus God is er niet echt bang van. Maar God ziet als het ware hoe destructief het is voor de mensen zelf. Hij heeft zoiets van, als ik nu hun gang laat, dan wordt het alleen maar erger. Dan maken ze er een nog grotere puinhoop van. God wil ingrijpen niet omdat hij bang voor zijn eigen positie is, maar omdat hij bang is voor het effect op de mensen zelf. Op de mensen die onderdrukt worden. Op de mensen die uiteindelijk de klos zijn. Hij ziet dat als hij de mensen hun gang laat gaan, dat de wereld te gronde gaat. Want God wordt niet bedreigd door ons die onze eigen naam willen maken. Want God heeft zijn naam al. Zijn naam is de onuitsprekelijke naam die hier ook in de tekst gebruikt wordt. En Gods doel was de mensheid tot bloei te laten komen. Zijn doel was dat in alle diversiteit mensen zich over de hele schepping verspreiden. En overal ter wereld hun creativiteit tot bloei konden laten komen. Dat ze hem zouden volgen. Dat ze een weerslag zouden worden van wie God is in deze wereld. In vertrouwen. En als je dus ziet dat God dus met zichzelf aan het overleggen is, als ik nu niks doe, dan gaat het echt mis. Dan is het dat wat er gebeurt. Want Gods doel is Habakkuk 2. Waarin staat dat de aarde wordt vervuld van de gerechtigheid van God. En hier gebeurt het tegendeel. De aarde wordt niet vervuld. En er is geen gerechtigheid. En God wordt buitenspel gezet. En dat is wat God wil. Een aarde die vervuld wordt met de gerechtigheid van God. Dat is het doel. Dat is het beeld wat hij voor zich heeft. En wat doet God dan? Hoe reageert God? Wat is zijn reactie? En ik vind dat zo mooi, want dit laat Gods karakter zien. God is ongelooflijk genadig in dit verhaal. God straft niet door mensen te doden. God legt niet een of andere vreselijke straf op de mensen. Wat doet hij? Hij geeft ze als het ware een zetje in de richting die hij toch al had gewild. Wat wilde God? Dat de mensen zich zouden verspreiden. Hij wilde dat ze door hun diversiteit nieuwe talen zouden gaan spreken. Want dat gebeurt als mensen zich verspreiden, dat zien we nog steeds. En hij zegt van oké, als jullie het niet zelf doen, nou, dan geef ik jullie een zetje in de goede richting. Dan geef ik jullie alvast een heel aantal talen waardoor jullie niet met elkaar kunnen praten. En dan gebeurt de rest vanzelf. In zekere zin is zijn straf is pure genade. Zijn straf is mensen helpen om uiteindelijk het doel te bereiken wat hij al had voor hen vanaf het begin. Wat ook als zijn opdracht was. God draait het als het ware om. Hij zegt van wat gevolg had moeten zijn van jullie verspreiding. Nou, laat ik dan daar maar de oorzaak van maken en het dan in gang zetten, de cyclus. God straft, maar zijn straf is wat wij vaak discipline noemen. Als wij zeggen, als wij onze kinderen opvoeden, dan geven we geen straf om ze is er goed een lesje te leren, dan zetten we ze op het goede pad. En dat is wat God hier ook doet met de mensen in Babel. Is dat niet mooi? Dat God in ons leven ingrijpt, niet gewelddadig, niet zozeer op wraak uit, maar heel simpelweg om de mensen weer op het goede pad te zetten. En dat wil hij ook in ons leven doen. En als God dus in ons leven ingrijpt, als wij onze torentjes weer eens bouwen, als wij onze privé kleine rebellie tegen God in gang zetten, en God dus even in de weg gaat zitten, dan zeggen we, wacht even, hier gaan we een stokje voor steken. Interpreteren we dat dan als een genade van God? Of worden we dan boos en gefrustreerd? God wil ons iedere keer weer een duwtje in de goede richting geven. Daar gebruikt hij de omstandigheden in ons leven voor. Ook omstandigheden die soms niet zo fijn zijn. Ook omstandigheden die soms voelen als straf. God regeert. God wil zijn doel bereiken in deze wereld. En als hij dat kon met een mensheid die in opstand was tegen hem, dan kan hij het ook in jouw leven. God is bezig zijn doel te verwerkelijken in jouw leven. In mijn leven. En staan wij open voor die discipline van God? Dat is een vraag die ik aan jullie wil geven. Want uiteindelijk regeert God. Het derde stuk, ik had gezegd dat ik terug zou komen op het idee dat God naar beneden komt. God inspecteert het. God komt bij de mensen. Ook mensen die in opstand zijn tegen hem. En dat is een heel centraal thema in de Bijbel. Iedere keer zien we dat terugkomen. Dat God naar beneden komt om bij de mensen te komen. Dat zien we bij Genesis 1... als God afdaalt en met Adam wandelt in de tuin. Dat zien we hier in Genesis 9, bij een volk dat in opstand is, komt God naar beneden om hen een zetje in de goede richting te geven. Dat zien we bij het volk Israël als God de tabernakel laat maken en zegt van, ik kom bij jullie wonen en ik ga met jullie mee. En op een gegeven moment is het volk daar ook in opstand en zegt God, nou misschien kan ik niet met jullie mee. En zegt Mozes, nou als u niet komt, dan houdt het op. We hebben uw aanwezigheid nodig. U moet erbij zijn. Gods aanwezigheid, het naar beneden komen van God, komt iedere keer weer terug. De bouw van de tempel, wat het centrale punt is in heel het Oude Testament bijna. En natuurlijk, boven alles komt dat terug in het verhaal van Jezus zelf. waar God als persoon naar beneden komt in de persoon van onze Heer Jezus Christus. Zijn afdalen naar deze wereld wordt dan realiteit. Hij werd zelf mens. En ook toen was de rebellie tegen God in volle gang. En ook toen reageerde God. En hoe reageerde God door de Heer Jezus heen? Weer niet door hard terug te slaan, maar door zichzelf aan het kruis te laten nagelen. Ook toen gebruikte hij als het ware de rebellie van de mensen zelf om zijn doel te bereiken door Jezus heen. En draaide hij het om. Ook toen deed Jezus het totaal onverwachte en redde ons door zwak te worden. En dat zie je dan ook weer terug in de volgende stappen. Wat gebeurde er? Hoe werd de kerk gebouwd? Niet door een groot rijk te bouwen. Niet door een grote toren te bouwen. Maar door discipelen die zichzelf lieten verspreiden over de wereld. Weer hetzelfde patroon. God gebruikt mensen die zichzelf laten gebruiken. Mensen die zichzelf laten verspreiden in gehoorzaamheid door de hele wereld heen. En dat mogen wij vandaag ook doen. Dat is ook onze opdracht, ook nu. Dat betekent je veilige torentje achterlaten. Dat betekent de controle loslaten. Dat betekent God aan het werk te laten in je leven. En dat hele verhaal van God die neerkomt naar de aarde eindigt in het laatste hoofdstuk van Openbaringen. Waar het nieuwe Jeruzalem neerdaalt naar de aarde. En dan is het de cirkel rond. Zie je hoe ontzettend belangrijk dit is? Dat God neerdaalt naar ons. Dat wij niet naar hem hard hoeven te worstelen om als God te worden. Dat wordt hem niet. God komt naar ons toe. En wil dan door ons leven heen zijn doel bereiken. En daar word ik heel blij van. God komt bij de mensen wonen. Nou, laten we nog even terugkomen bij die talen. Hè? Wat gebeurt er met die talen? Nou, die worden dus verspreid. God creëert een heel aantal talen in Babel. Dat is het begin van de cyclus. Het zijn er daarna nog heel veel meer geworden. Doordat mensen elkaar niet meer spraken, gingen ze nog steeds meer verschillende talen spreken. En op dit moment zijn het er zo'n 7000. 7000 talen. Niet per se als straf, maar als reflectie van het feit dat God zijn doel heeft bereikt. Tegelijkertijd is er toch een stukje eenheid gekomen. Maar het is een ander soort eenheid. Niet de eenheid van één taal, maar de eenheid van in alle diversiteit God kunnen loven. Dat is het soort eenheid wat God zoekt. En dat gebeurde er bij Pinksteren. Bij Pinksteren gebruikte God al die verschillende talen om elkaar het goede nieuws te horen. Het was niet dat iedereen één taal hoorde. Iedereen hoorde God in zijn eigen taal. God gebruikte die diversiteit als een illustratie van, kijk, zo wil ik dat. In alle verscheidenheid bij God mogen komen. In een wereld die God looft. En dat is ook het beeld wat we in Openbaring hebben. Hè? Openbaringen 7, waarbij mensen uit alle talen voor Gods troon zullen staan en God zullen loven. Dat is het toekomstbeeld wat God voor ons heeft. Niet dat we allemaal Engels gaan spreken, of Hebreeuws, of wat dan ook. Maar dat we als mensen met al onze verschillende talen voor Gods troon mogen komen, onszelf mogen zijn, ons mogen laten gebruiken door God. En dat in die diversiteit we God mogen loven. En daar mogen wij ons steentje aan bijdragen. Een van de bekende missiologen in de wereld, de Amerikaan, John Piper, die zei eens, er is zending omdat de mensen nog niet God allemaal loven. Het doel van een schepping is een mensheid die God looft. En zolang niet alle mensen God loven, is zending nog nodig. We weten allemaal dat nog niet alle mensen God loven. dat alle talen nog niet God geloofd wordt. En samen mogen we daaraan werken. En daar mogen we een klein steentje aan bijdragen. Laat ik het even samenvatten, heel kort, in 1 of 2 zinnen. Voor ons allemaal geldt dat we mogen onthouden dat God naar ons toe komt. God komt naar ons toe, ook al zoeken wij vaak de controle, zitten wij op ons eigen torentje en zoeken wij veiligheid. Zijn we soms in rebellie tegen God. Maar God komt naar ons toe en wil ons dat duwtje geven in de goede richting om hem te mogen volgen. En laten we ons gezeggen door God. Dat is de vraag. Laten wij ons door hem de goede richting uitduwen. Laten we hem in ons leven zijn werk gaan of worden we daar verdrietig of boos van? En gaan we dan met God op de reis van onze leven? De reis van het loslaten van de controle en het hem volgen. Met hem op pad gaan. Met hem. De mensen bereiken met de grote boodschap dat ze hem mogen loven zoals ze zijn. Niet onder druk of dwang. Maar omdat God zo mooi en zo goed is. Het alternatief is dat we ons terugtrekken in ons torentje. Dat we ons terugtrekken op onszelf. Dat we denken alleen wat te rooien. Maar gelukkig nodigt God ons uit. Om uit onze schulp te komen. En om hem achterna te gaan. En laten we dat doen. Ik wil afsluiten met gebed. Heer, we willen u danken. Dat u zo vol genade met ons omgaat. Ook al zijn wij zo vaak in rebellie tegenover God. Dank u dat u zo vol genade bent met deze wereld die zo vol in opstand is tegen u. Een wereld waar torens worden gebouwd tegen u. Waar we met z'n allen denken zonder u te redden. En toch geeft u het niet op met ons. Ook nu komt u naar beneden. Ook nu wilt u ons weer uitnodigen om met u op pad te gaan. En help ons om die uitnodiging aan te nemen. En ik denk dat de meesten van ons die uitnodiging ooit al hebben aangenomen in ons tot geloof komen, in het volgen van u. Maar dat is iets wat we iedere dag weer nodig hebben. Het is zo makkelijk om terug te vallen op onszelf en het zelf te willen doen. Help ons om in afhankelijkheid van u te leven. Help ons om ook een zegen te zijn voor de wereld om ons heen. Een wereld waar mensen controle proberen te houden, maar het vaak niet hebben. Waar angst regeert. Waar u vaak buitengesloten wordt. Help ons om iets te kunnen laten zien van een leven van vrijheid. Een leven van rijkdom die u wilt geven. Help ons om ook op de juiste manier uw stem te horen. Dat als u tot ons spreekt, dat u ons discipline bijbrengt. Als u in ons leven dingen laat gebeuren die wij als moeilijk ervaren. Dat we dan zien hoe u dat kunt gebruiken om ons op het goede pad te zetten. Dank u wel dat u zo'n genadig God bent. Zo'n liefdevol God die met ons onderweg wilt gaan. En help ons om die weg met u te gaan. In Jezus' naam. Amen.